Ik ga praten met regisseur Frans Wijs. In zijn indrukwekkende carrière maakte hij talloze films, waaronder De Inbreker, Rode Sien, Charlotte, de trilogie Leedvermaak, Qui Vive, Happy End, Hoogste Tijd, maar ook de televisieserie Bij Nader Inzien. Nu draait zijn nieuwste film in de bioscoop, Het Leven is Verrukkelijk, naar het gelijknamige boek van schrijver Remco Kampert. Welkom bij ons in de uitzending. Hallo.
Dank. Ik weet nog steeds niet of we al in de lucht zijn of nog niet. Maar ja, we zijn
op dit moment in de lucht.
Men kan mij horen. Mag ik één correctie maken op de aankomst?
Ja, natuurlijk.
Dat hij in heel Nederland al te zien is, dat is helaas nog niet het geval. Hij heeft in Amsterdam, loopt hij al. Maar ik wil niet dat iedereen nu naar buiten rent. En
denkt, waar is de film? Maar ja. Mensen moeten gewoon naar Amsterdam komen. Zo
nou, ze moeten over. Ze kunnen, ik bedoel, hij loopt wel in andere steden, maar niet zo gigantisch als ik me had gehoopt.
Maar wel heel fijn dat u tijd heeft willen vrijmaken om even hier wat te vertellen. Want het is een drukke tijd, heb ik begrepen.
Ja, maar dat maakt het alleen maar lichter en gelukkigmakender.
Want u bent ook vaak aanwezig in het AI voor een retrospectief.
Ja, dat is echt een cadeau. Dat is echt. Ik zie daar films.
Oh jee.
Is er iets mis?
Nee, ik wil hem even wat harder.
Ja, ik hoor mezelf nog minder dan ik gewend ben. Is dit oké nog steeds? Ben ik er nog steeds?
Ja, u bent er.
Nou, in ieder geval, ik zie films terug die ik in geen 30, 40 jaar gezien heb. En er wordt nog iets aan de microfoon gedaan. Technische reportage. Ja, dit is al beter volgens mij. Oké, in ieder geval, ik geniet van de avonden in AI.
Ja.
Omdat het is echt alsof je je kinderen terugziet die je in geen jaren meer gezien hebt. En die zijn allemaal volwassen geworden en gegroeid. En de kleine smetjes en foutjes die je altijd vlak na de première jezelf verwijt. Die zijn lijken door het leven zelf weggehaald te zijn.
En verrast het werk u soms dan nog? Of,
niet soms, voortdurend. Ik zit letterlijk naar films te kijken waarvan ik... Dat klinkt dan heel coquet om te zeggen dat alsof iemand anders ze gemaakt heeft. Maar heel vaak, zoals gisteravond, was er een film waarbij ik echt benieuwd was hoe het verder ging. Dus omdat ik echt niet meer wist hoe eindigde het. Dat was op afbetaling van Vestdijk. En dat was een driedelige serie die voor het festival in Berlijn naar één film was gehaald. Dus dat was ongeveer een half uur uit. Want het was 3 keer 60 minuten, begrijp ik. Mm-hmm. En hij is uiteindelijk 2 uur geworden. Dus er is veel meer dan een half uur. Was veel uit. En ik wist totaal niet meer wat ik eruit had gehaald en wat er nog in was gebleven.
Is dat soms moeilijk om te beslissen wat er uit een
dat is monteren. Maar dat is op zichzelf is dat alleen maar prettig. Dat je kunt liegen, als het ware. Maar het gebeurt niet vaak dat je een serie met 3 delen van een uur naar een film terug moet brengen die...
In zijn geheel, ja.
Die gewoon echt als film op een festival loopt. Ik was zelfs vergeten dat hij in de bioscoop hier in Nederland heeft gelopen. Ik dacht dat hij alleen maar op de televisie was geweest.
En het kritisch oog is dan er wat minder? Of kan u, ik had we hebben afgesproken te tutoieren.
Maar ja, maar mag,
Kan je dan wat rustiger nu kijken dan vroeger? Is daar echt een groot verschil tussen?
Ja, maar dat is niet door mij, maar dat is door de film. De film heeft zichzelf, als het ware,
beweegd.
Gewoon... heeft zichzelf... Een eigen ziel aangeschaft, kennelijk. Ik bedoel dat ik echt... bijvoorbeeld een film met het... een zwoele zomeravond... was een film die ik waar ik echt van dacht... ik weet niet... Ik was gevraagd om na afloop vragen uit de zaal te beantwoorden. En ik zag de film en ik was... Klinkt als heel ijdel, maar ik was er zo blij mee. Ik dacht, hij is veel en veel beter dan ik me herinner. En toen heb ik ook gezegd, ik wil eigenlijk helemaal niet meer over de film praten. Ik wil alleen maar genieten. Ja. En dat we met z'n allen nu in de zon gaan zitten. Toen was het dus nog zomer. Maar in ieder geval...
Nou, dat is het niet meer, nee, inderdaad.
Nee, maar het, dat je dus echt denkt... zullen we het niet meer gaan verpesten met vragen van... hoeveel heeft die film gekost en wanneer heb je hem gemaakt... en wat waren de moeilijkheden en allemaal dat soort...
Ja, dan is het gewoon af. Dan, of nou ja, ja, af, of nou ja, dan kan het gaan leven.
Dan is het een beeldschoon kind geworden.
Ja, wat kan...
Die gewoon, ja, leeft, echt ja, leeft, ook voor jou leeft. In plaats
dus
van
een goed werk ontwikkelt zich eigenlijk.
Nou ja,
of ontwikkelen misschien.
Tot nu toe, nogmaals, het klinkt allemaal heel ijdel. En godzijdank is het, radio en niet televisie. Maar dan zou je al helemaal denken van waar ben ik mee bezig. Maar nee, maar serieus, ik merk dat ik deze hele maand echt als een groot feest. Feest is maar echt een. Nou ja, zoals wat dat betreft heb ik de leeftijd ook kennelijk. Want het leven is verrukkelijk. Heb ik ook toen de film klaar was. Van gezegd, het is een celebration. Het is echt, ik bedoel, dat Remco er nog in zit. En de rollen worden gespeeld door een cast die echt. En nu klinkt het als reclame, maar ik ben het reclamegevoel al lang kwijtgeraakt. Want mensen gaan of ze gaan niet. Ze laten zich echt toch niet vertellen dat ze moeten gaan, bij wijze van spreken. Dus dat.
Nou, je kan soms ook wel dingen uitlichten waarvan mensen denken, hé, en dan gaan ze wel.
Ja, maar dat hé, dat is...
kleine...
Ja, ik wou dat die hey, dat ik wist waar die hey geboren wordt. En dan zou ik hem stelen en meenemen.
En want... even over daarover gesproken, raakt dat je nog heel erg? Ja. Wanneer het dus niet werkt, wanneer mensen dus niet gaan?
Absoluut. Het is het kind ligt in de kribbe en iedereen buigt zich ervoor over. En er hoeft maar één iemand te zeggen die zegt, ik hoop niet dat dat blijft bij hem. Want ja. Weet je, dan ga
het
je als...
Het hoofdje is een beetje scheef.
Nee, echt. Dat is de. En ze hebben nu, nou ja, deze in ieder geval die dat retrospectief geeft me het gevoel van. Ja, nou, ik ben er geweest, ik heb het gedaan. En het enige, nou ja, ik zeg wel eens waarvoor we op de wereld zijn, is iets na te laten wat de moeite waard is.
Nou, ik ben er geweest. Je bent nog bezig met allerlei nieuwe projecten.
Ja.
Dus het is nog steeds in beweging.
Ja.
En je vertelt dat je heel erg verwonderd bent van eigen werk. Is dat ook een soort nieuwe inspiratiebron? Kan dat dan weer dienen voor een nieuw project? Dat je een oud werk ziet en denkt dat prikkelt voor iets nieuws?
Nou, het geeft je moed meer dan. Ik bedoel, het is nog... Het is niet bewonderd en verwonderd. Het is echt dat je denkt, oké. Ja, het heeft ook te maken dat het niet gedateerd is. Dat ik echt zie dat het letterlijk iets van alle tijd is. Dat het, tenminste, ik hoop het. Ik bedoel, het vreemde is, Geza, mijn zoon, die dus ook in de laatste film...
De hoofdrol vertolkt, ja.
Een van de. Ja, en echt en goed en mooi. Maar die is tot nu toe, elke avond is hij er om gewoon te zien wat heeft hij nou eigenlijk gemaakt, die ouwe van me.
Ja.
En hij is er echt heel trots op. Dat hij ook
en kijk je dan soms ook wel eens naar hem om te kijken?
Nee, ik kijk alleen naar de film.
Nee, precies. Nee, dat is... Dat is goed. En, maar bij het maken van een nieuw project. Je hebt al eens gezegd, of mij eerder gezegd, dat er bestaat het werk voor de film Charlotte en het werk naar de film Charlotte.
Ja, maar dat was ook een beetje, nou ja, ik ben coquet op dat punt. Nee, dat was echt, ik noemde het BC en AC, oftewel before Charlotte en after Charlotte, dat een grens voor mij is geweest. En dat kwam vooral omdat ik heel snel doornemend hoe het is gegaan. Ik begon met een Citizen Kane gevoel van dit moet de film worden.
Dat was het gangstermeisje.
Yeah. En toen ben ik 3 keer flauw gevallen op de première, omdat ik gewoon wist, dit is misschien wel heel goed of gewoon een beetje goed. Maar ik vind het niet goed. Dit is niet wat ik bedoel, ik moet beter. Ik moet beter. En ik heb wel eens gezegd, elke film die ik maak is sowieso als een revanche op de vorige. Ik bedoel, zelfs nu ben ik weer begonnen aan een nieuw project. En dan denk ik, dit moet hem worden.
En dan verdwijnen de andere films. Dan zit je
tijdelijk,
in deze film.
Ja. Hopelijk tijdelijk. Maar ja. Het is wel echt wat me in leven. Ik denk wel eens, het allerergste wat je kan overkomen is dat je allereerste film die je maakt, zie Citizen Kane voor Orson Welles.
Ja.
Dat het grote succes is.
Ik en bedoel, dat het is.
Nou ja, dan heb je niets meer om tegenaan te vechten. Ik bedoel, ik ben nog steeds in elke film, probeer ik in ieder geval iets te doen waardoor ik eindelijk echt trots kan worden.
Ja, maar ik denk wel dat als je zoiets hebt gemaakt als in een heel vroeg stadium, dat je dan daar tegen moet vechten. Dat lijkt
ja, maar
me
dat, is geen, dat is een gevecht wat je verliest. Want ja. Iedereen blijft tegen je zeggen, oh, die eerste film, dat gangstermeisje, dat is... Nou, ik heb eigenlijk, sorry dat ik het nu zeg hoor, maar ik heb niet meer dezelfde kwaliteit in de volgende 15 films of hoeveel er ook zijn gezien. Dat is dodelijk.
Ja, dat lijkt me vreselijk.
Nee, maar dat is ook ik zal geen namen noemen, maar dat is ook... Ik bedoel, het ergste wat je kan overkomen is dat je eerste film meteen een hit is.
Ja.
Echt een... Nou goed, waarom we op dit punt terecht zijn gekomen, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb echt het
nou,
gevoel...
Over het inderdaad, dat je bepaalde keerpunten misschien hebt ook in het maakproces.
Nou, Charlotte
zeg maar,
was,
dus, dat je dan dus,
was een keerpunt.
Ja, want dat kun je in het begin hebben van ja, carrière vind ik zo'n moeilijk woord. Maar goed, ja, in het begin van het maken van films. En dan, of ergens middenin, maar in ieder geval van die... Dus is dat nodig om bepaalde keerpunten zelf, die markeer je
dit
dus
is
zelf?
Gewoon, absoluut. Want ik nogmaals, even heel kort. Het gangstermeisje was dus een mislukte, laten we zeggen, Citizen Kane, in mijn gevoel. Ik bedoel, als ik in mijn eentje naar die film zit te kijken, ben ik absoluut, omhels ik het.
Ja.
Maar op het moment dat de mensen in de zaal zitten, heb ik alleen maar gêne.
Maar dan kijk je natuurlijk de film vanuit al die ogen die om je heen
zitten. En zie ik dat het asynchroon is, want ik bedoel, ik heb de film nagesynchroniseerd.
Ja.
De hoofdrolspelers kwamen uit allerlei landen, maar ik ben in Italië opgegroeid, althans als filmmaker. En daar was het heel normaal dat Marlon Brando Italiaans sprak en James Dean ook. En noem maar op. Dus
dat is eigenlijk nog steeds een beetje zo.
Het is nog steeds zo. Maar toen was het gewoon... Ik was assistent bij een Italiaanse film. En als daar actie werd geroepen, dan begon iedereen te praten. Ik bedoel, de mensen om de scène heen. Want die wisten toch alles wat er nu gezegd wordt en dialoog wordt nagesynchroniseerd.
Dat wordt allemaal weggehaald, dus,
Maar goed, dat is inmiddels ook allemaal anders geworden. Maar dat gangstermeisje was dus de eerste... Toen ben ik films gaan maken die eigenlijk letterlijk publiek gericht waren. Onder het motto van probeer nou eerst maar eens gewoon de mensen in de zaal te krijgen voor een film. En dan ga dan door en probeer je te veranderen. Dat was allemaal niet zo concreet. Maar toen ben ik met Rob Dumay, met het gangstermeisje, de inbreker. Meteen was dat scoren. Dat was echt 13 weken met volle zalen.
Ja.
En toen hebben we dat meteen doorgezet in Naakt over de Schutting. Ik bedoel, de titel zegt het al. Met Sylvia Christel. En ook weer met Rijk de Gooier enzovoort. Daarna hadden we echt de smaak te pakken van succes.
Ja.
Whatever that may be. Toen hebben we Rode Scene gemaakt. Met Willeke Alberti, die nu ook als laatste in
het
ei wordt gedraaid.
Ja, die is nog te zien.
Ja, en ik ben nu weer de datum vergeten. 26e is dat, of 28e? 28e.
Ik dacht,
28e. Nou, in ieder geval. Maar in ieder geval, dat was dus een heerlijke film. Een kind van de liefde zou je het kunnen noemen. Want terwijl ik, dat heb ik in no time moeten maken ook, enzovoort. En toen heb ik nog een film gemaakt en dat was Heb Medelijden Jet. Ook die naam zegt veel. En toen was het op. Toen dacht ik, dit wil ik gewoon niet meer.
Voelde je het?
Nee.
Was het van, ik moet door, want het was succes als een soort...
Ja, nee, het was niet succes. Ik ben wel altijd, ik heb gezegd, dat is ook dat als ik ook maar 1 jaar niet een film zou maken, dat het een ongelukkig jaar zou zijn.
Ja.
Omdat ik gewoon zo ontzettend echt, bij gebrek aan familie, in ieder geval toen, Was voor mij het
dat was gewoon het leven.
Was het leven. Ja. Ik bedoel, ik was geen loner, ben ik nooit geweest. Maar ik keek uit weer naar het, letterlijk het feest wat film heette.
Maar dat is natuurlijk ook wel een last, want je moet constant iets maken. En zodra het gemaakt is, moet er weer iets nieuws gemaakt worden.
Ja, maar dat is allemaal niet erg.
Nee.
Als het slecht is, is het erg. Maar alles wat goed is, is oké. Okay. Ja.
En is ooit zeg maar de druk of de angst van iets slechts maken, heeft dat ooit verlamd?
Nee.
Nooit?
Nee. Ik moet er wel, ik zeg altijd, namelijk wat mij deed besluiten. Dat klinkt allemaal zo officieel, want het is allemaal, het leven is het leven gewoon. Maar in ieder geval, ik weet dat ik toen ik het Meliad gemaakt had, en ik een paar keer letterlijk op weg naar de set om te gaan draaien, op het punt heb gestaan om met mijn lelijke eend tegen een boom aan te rijden om ervan verlost te raken.
Ja.
Echt. Nou, dan weet je, er gaat iets helemaal fout op dit moment.
Ja.
En dat is, het is allemaal coquetterie, het is allemaal ijdelheid enzovoort enzovoort.
Nou ja, je kunt er een naam aan geven, maar op dat moment is het wel zo.
Ja, het is zo. Alleen, mijn moeder noemde me altijd zo'n pop die, als hij even valt, meteen uit zichzelf weer zo'n duikelaartje die weer omhoog komt. Dus ik haal mezelf ook wel weer meteen wel overeind. Maar ik wist toen, ik wil eigenlijk, en dat is echt samengevat, dat ik dacht van, ik wil geen film meer maken over mensen die eigenlijk, als ik ze in een café zou tegenkomen, nog geen 5 minuten mee wilt praten. Terwijl ik bijna een jaar nodig heb om ze überhaupt tot leven te brengen.
Ja.
Als het niet veel langer is. Want sommige films hebben 5 jaar nodig of 7 jaar nodig.
Dat is dan toch wel bijzonder. Want als je dan nu terugkijkt naar die films, kan je er ook van genieten. En zie je ook de schoonheid ervan.
Ja, maar dan heb ik het wel over, dan heb ik het echt over de acteurs.
Acteurs.
Over de kwaliteit van de acteurs. Want als ik betraand uit een projectie kom in deze afgelopen weken, is het toch vooral de kwaliteit van die er niet meer zijn. Kitty Coubois, Rijk de Gooien, Koen Flink, Wil van Kralingen. Ik bedoel, ik zat laatst naar een film te kijken. Ik dacht, oh my god, ze zijn allemaal weg. Ze bestaan niet meer.
En als je dan nieuwe projecten begint, is het dan moeilijk om niet in je hoofd de oude garde erbij te willen hebben, zeg maar?
Want nogmaals, oud.
Ik bedoel niet oud, maar meer gewoon, je hebt natuurlijk heel lang samengewerkt met een bepaalde.
Nou, sommige. De componist, de editor, oftewel degene die de film monteert.
Ja.
En de cameraman, om nog maar te zwijgen van degene die het schrijft.
Mm-hmm.
Ik heb wel eens gezegd, iedereen kan regisseren. Ik bedoel, echt iedereen. Ik bedoel, mijn zoon, toen hij op de toneelschool zat, zei ik, nou, als alles mislukt, kun je altijd nog gaan regisseren. En dat is niet onzin. Het is gewoon, je werkt met de kwaliteit van anderen. Ik werk
ja, maar
met
je moet heel goed weten waar de kwaliteit ligt
dat
bij
is
anderen.
En je moet ook, en je,
want
je kunt,
je kunt
zeggen,
ook zeggen, iedereen kan dirigeren, maar dat is niet.
Nee. Terwijl ik wel een liefhebber ben van dat programma inmiddels op de televisie. Want het is, ik heb altijd wel willen dirigeren. Maar, het is waar. Het is wel de kwaliteit van je cameraman, van de editor, van de.
Ja.
Die het, om maar met het script te beginnen. En het feit dat ik zo in de ik-vorm steeds aan het praten ben, is gewoon omdat ik denk, ja, al die anderen die hebben meteen alweer, als ze klaar zijn met de ene film, beginnen ze weer aan de andere film. Terwijl ik weer gewoon 2, 3, 4, 5 jaar soms kruipen om het allemaal bij elkaar te.
Maar dan
te
is het moeilijk dus omdat al die mensen niet meer er zijn waar je vroeger mee werkt, om dan nu met de nieuwe mensen, zeg maar, de nieuwe garde, om die uit te kiezen, om daarop te vertrouwen.
Nee, dat zijn weer ook weer degenen die het dan gaan doen.
Dat maakt geen verschil.
Nee, ik heb nu bijvoorbeeld ik heb de cast van Het Leven is Verrukkelijk. Ik wil steeds een hele andere titel zeggen, ik weet niet waarom, maar het is echt een afwijking. In ieder geval, het is ik zeg ook eerlijk, het is de mooiste cast waar ik mee gewerkt heb.
Ja.
Waarmee ik eigenlijk onrecht doe aan degene met wie ik al gewerkt heb. Maar ik bedoel,
maar op dat moment is dat natuurlijk Je leven, je leeft in die film.
Dus ja, maar, dan... die, maar het is ook, sommige films zijn echt zo ontzettend mooi. Van, ik bedoel, de, ja, ik ben natuurlijk veel meer van het toneel dan van de film. Ik heb wel eens gezegd, heel vaak gezegd, ik ben getrouwd met een lelijke zusje van een mooie meisje wat ik niet kon krijgen. En een mooie meisje heet toneel. En film is gewoon daar, is toch een beetje de hel.
Maar dan toch gekozen voor film.
Ja,
want
omdat
je had ook
gewoon
kunnen bedenken.
Ik werd geweigerd bij het toneel. Ik heb een jaar op de toneelschool gezeten.
Maar na een aantal jaar had je natuurlijk de keuze kunnen maken van ik ga
ja,
naar.
Ja, het
ik
is ook allemaal onzin. Wat ik, nou, het is niet
zie,
allemaal onzin.
Daarom, daar zit
maar
gewoon
ik zeg wel,
niet, ja.
Het is wel om mezelf voortdurend bij de les te houden dat ik denk, ja, denk nou maar niet dat.
Nee.
Ik weet dat ik ontzettend afhankelijk ben van de kwaliteit van anderen.
Ja.
Echt. En
over de kwaliteit gesproken van de acteurs van nu, die hebben natuurlijk een eigen kwaliteit. Maar er is wel, denk ik, een verschil tussen acteurs van nu en acteurs van toen. Ook manier van acteren, of is dat niet zo?
Ze zijn beter aan het worden, omdat ze dus minder, omdat ze ook veel meer keuze hebben om bij de televisie, en televisie is al bijna een beetje film, of een beetje film, ik neem dat terug, gewoon film,
ja.
Maar op een andere laag. Ik bedoel, het is hetzelfde als dat je zegt, een bolpunt is niet hetzelfde als je iPhone of wat dan ook.
Mm-hmm.
Maar ik merk dat er in Nederland op dit moment zoveel goede acteurs rondlopen. En vroeger, nou, ik kan wel een paar anekdotes, maar die zal ik je besparen. Maar in ieder geval...
Ben nu wel heel benieuwd. Ja.
Nou ja, omdat namelijk toen...
Ja.
Nou, een voorbeeld is Albert van Dalsem, de grote Albert van Dalsem, de bouwmeester van na de oorlog.
Mm-hmm.
Die in Rome kwam en in het huis waar ik ook een kamer had van het Nederlands Instituut. En die zei, ja, ik heb ook een film gedaan. We moeten even nu stoppen. Nee, we moeten de deur uit.
Nou, we gaan gewoon weer verder. Ja, we werden even onderbroken.
Ja, ja, dat is heerlijk. Waar was ik?
Ja, dan is weer even ingewikkeld. Waar hadden we het eigenlijk over? Nou, we hadden het over
Albert van Dalsem.
Ja,
en die toen mij ging vertellen, hij zat te schilderen in de buiten waar het huis stond. En er was steeds dezelfde boom, was hij aan het schilderen. Heel goed, overigens. En toen zei hij, ja, zegt hij, bij de film moet je alles kleiner doen. En als ik bijvoorbeeld kwaad ben, dan zeg ik, wel, god. Toen zei ik, en hoe doet u dat dan bij de film? Nou, dan zeg ik, precies hetzelfde.
Precies hetzelfde, ja, precies.
Maar hij had wel begrepen van, je moet bij de film, moet je het gewoon... En ik bedoel, ik ben een slecht leraar, maar ik zou het enige wat ik altijd ook tegen Geza heb gezegd... Geza, film is een kwestie van, je moet denken. Je moet niet gaan projecteren en spelen.
Ja.
Maar je moet echt alleen maar proberen de hele tijd te denken. Wat wil ik van hem? Waar is hij mee bezig? Wat is hij nu aan het doen? En
zodat je
dat
hele
zie
kleine...
Je
nee, kleine...
Het zit achter de ogen.
Ja.
Een film, er is een heel bekende uitspraak van iemand die in de film van Charlotte Salomon een grote rol speelde. Die zei, wat de spiegel doet met het uiterlijk van de mens, dat doet de camera met het innerlijk van de mens. Die kijkt naar binnen.
Ja.
Nou,
dus er moet
mooi.
Van binnen wat gebeuren, anders zou dat,
ja.
Komt dat er niet naar buiten.
En dat, als je het gaat spelen, en,
ja.
En het verschil is behoorlijk gigantisch, dat je bij wijze van spreken als iemand een kamer binnenkomt, al ziet of hij voor het eerst in die kamer komt, en dan vraag ik ook, is dit de eerste keer dat je binnenkomt? Nee, zegt hij, nee, natuurlijk niet. Nou, dat wil ik dan begrijpen. Dan wil ik ook dat je gewoon binnenkomt en meteen zoekt naar dat wat je... ook te zoeken hebt.
Ja.
En je weet zelfs waar het ligt en waar het staat en wat je kan verwachten. Maar dat is niet een kwestie van een deur open doen en binnenkomen. Dat is, daar zit een, wat ga je doen? Waar wil je naartoe? Wie denk je daar te vinden? Wat,
ja. En is dat ook bij het uitzoeken van acteurs voor een film voor jou heel, heel snel duidelijk of iemand dat heeft, die kwaliteit?
Ja, daar ga je van uit. Ik bedoel, als hij gecast wordt...
Is dat als iemand binnenloopt bij een casting dat je al een enig idee hebt van... dit zou wel eens kunnen?
Je bent in ieder geval heel warm, want het is wel zo... dat je soms bij een entree van iemand... dat je, en dan ga ik ervan uit dat het ook iemand is die ik nog niet heb gekend... als op het toneel of eerder.
Ja.
Dan is er wel meteen een sprake van ja of nee. Maar
dan kan
ik heb
nog wat
geleerd
kanten op.
Dat ik dus, als ik dan eenmaal in gesprek raak met iemand in een totaal... Ik bedoel, jij bent nu al anders dan toen we begonnen voor mij.
Ja.
En dat is het leuke. Dat je, het is absoluut een spelen met de medemens.
En dan kan er dus nog wat uitkomen wat in eerste instantie... wat je nog niet zag aankomen.
Nou, dat je ineens denkt van... oh, wacht even, dit ontroert me meer dan de vorige... die me alleen maar aan het lachen maakt.
Ja.
En dan moet je gaan kiezen. Dan moet je denken, is dit wel... is het niet veel beter als er onder het feest... ook nog een beetje het verdriet zit?
En als je iemand uiteindelijk hebt uitgekozen... en je ziet er kwaliteit in, maar het komt er nog niet echt uit... heb je dan bepaalde... technieken of bepaalde dingen die je kunt doen om iemand uit te lokken? Of is dat, werkt dat zo niet?
Dit is even echt nadenken, want ik denk dat is daar. Kijk, ik ben opgegroeid. De eerste keer dat ik op een set echt als vierde assistent mocht stage lopen, dat was bij Frans Rademakers. Mm-hmm. En dat was een fantastisch acteur, naast een heel goed regisseur. Maar hij was echt een acteur. Dat was zijn begintijd. En hij speelde echt iedereen voor hoe die... Net zoals Chaplin ooit met een film heeft gemaakt met Marlon Brando. Waarin Marlon Brando nog nooit zo slecht is geweest als in die film. Omdat hij moest echt nadoen hoe Chaplin hem voordeed. Hij was een ober op een schip wat voortdurend dreigde te kapseizen. En toch moest hij nog, enzovoort. En dat werkte niet. En ik weet nog dat ik een keer een actrice moest letterlijk opvangen. Toen ze uit de kleedkamer kwam met make-up, letterlijk over haar hele gezicht verhuild. En ik zei, wat is er gebeurd? Ja, hij moet het zelf gaan spelen. Ik kan het niet. Dus, en ik speel dus bijvoorbeeld nooit voor. Maar je kunt wel proberen ergens de knop te vinden die het licht aansteekt. Ja. En dat is het waar het om gaat natuurlijk. Dat je gewoon echt probeert om achter iemand... En dat zijn kleine dingen, dat je zegt gewoon niet spelen, maar echt denken. En niet bang zijn je moet de camera vertrouwen. Ik heb wel eens een actrice heb ik gevraagd om 10 minuten eerder in de studio te komen en alleen maar eventjes kennis te maken met de camera. Wat gewoon een op een statief staat met een lens erop en er was ook niemand verder nog. Ik zei maar praat maar met hem. Vraag maar of hij aardig gaat. Ik bedoel, vertrouw hem. Wees niet bang dat op het moment... Ik weet Kitty Courbois, die waar ik dus heel veel mee heb gedaan. En die ook in de laatste film zou hebben gespeeld, waar het niet dat. Dat ze is gestorven dus. Voor de jeugdigen onder ons. dat ik bij Kitty altijd de neiging had om heel lang te repeteren. En steeds weer een lichte vorm van hoe begrijpt ze het wel? Totdat ik zei, jongens, laten we het maar gewoon proberen. En de klap in het beeld kwam. En de camera begon te lopen. En ik actie mocht zeggen.
En
dan was er ineens een Kitty die totaal, die alles... Maar dat is gewoon een volbloed paard wat weet. Ik ga pas echt springen als ik voor die barricade, voor iets zoiets, sta.
Maar dat is natuurlijk ook even dan aftasten met de acteurs die je hebt. Want dat is natuurlijk elke keer anders. Want bij haar werkte dit. Ja. En bij iemand anders werkt misschien iets anders. Dus
heel
dat
goed.
Is op dat moment...
Is wat je nu zegt, komt meteen mij Rijk de Gooier die speelt met een actrice die eigenlijk heel veel repetitie nodig had. Maar Rijk, die weet ik, die is heel intuïtief. En op het moment dat je dus heel veel gaat repeteren, dan vallen de dingen weg in plaats van dat ze erbij komen. Dus dan moest je dus met haar eerder nog gaan werken, zonder dat je al hem erbij zette als tegenspel.
Ja. En dan heb je het over twee hele acteurs die zich hebben bewezen, of in ieder geval die zijn.
Ja, maar dat groot of klein.
Dat maakt niet zo.
Nee, dat is. Nee. Nee. Daar zit geen. Ja. Het is hoe vaker je. Ik zag. Ik wil eigenlijk niet over mensen praten, want het. Het is wel zo dat ik soms. Moet je iets letterlijk iets forceren bijna door bijvoorbeeld dat ik bij een acteur een keer heb gezegd, je moet eigenlijk als we stoppen en het licht wordt veranderd en je bent even vrij, dan zie ik dat je altijd maar bezig bent met iedereen te praten. Ga eens ergens zitten en zet desnoods een earphone op en luister naar een concert van Mozart.
Weet ik afzonder veel. Even.
Ja, dat je weet van die heeft dat
die
nodig.
Dat nog,
want anders wordt het allemaal één groot geintje. Allemaal van jongens, lekker. Is er nog iemand die heeft er nog iemand nog een sigaret even voor? Ja, nee, sorry hoor. Weet je wat,
dat kan ook natuurlijk uit zenuwen komen.
Absoluut.
Ja, want ik herken dat ook wel. Dat je
ineens... Kitty is een voorbeeld van iemand die zich met iedereen bemoeit. Die zegt,
maar niet met jezelf en die angst, dan maar
precies.
Gewoon naar buiten. Ja,
klopt.
Ja. Ja. Dus als regisseur ben je ook bezig om die randvoorwaarden goed te houden voor acteurs.
Nou ja, je leert ze kennen.
Dus dat is belangrijk, een acteur leren kennen.
Nou ja, dat doet hij zelf ook heel erg zijn werk voor.
Ja.
Want het is. Er komt nu zo'n. Zo duizelingwekkende optocht van mensen die ik nu langs laat lopen bij me. En waarvan ik denk, die en die en die. En die. Nou ja.
Die was zo en daar moest dat bij gebeuren. Ja, zijn er ook wel eens acteurs die bizarre eisen stellen. Waarvan je zelf denkt, dat is dus echt niet nodig?
Nou, ik heb één keer een acteur gehad die zei: weet je, Frans. Ik vind je veel te aardig eigenlijk. Je moet gewoon. Je moet echt ook kwaad kunnen worden op mij. Je mag me ook een klap geven als ik het fout doe.
Ja.
En toen zei ik: nee, ik kan je nog wel een regisseur aanraden die daar heel goed in is. Maar als het niet uit liefde is, dan hoeft het voor mij niet. En dat klinkt heel vroom. Maar het is niet liefde. Maar het is een samenkomen van talent. Het is van alle kanten. Van de camera tot degene die de focus doet, het licht zet. En alles is één grote. Een sprookje maken.
En er komt dus nog wel een sprookje aan.
Ja.
Het project waar je nu mee bezig bent, is dat in volle gang?
Nou, volle gang is nog te vroeg gezegd. Maar het is wel een film waar ik nou, heel weer gewoon de uren mee slijt. Met denken en zoeken. En ik betrap mezelf erop dat ik naar mensen weer ga kijken. Ook die op de televisie of zo spelen. Dat ik denk, dat zou wel eens iemand kunnen zijn. Die moet ik niet vergeten. Dat is al eigenlijk een vorm van beginnen te werken.
Dat is al een voorwerk eigenlijk. Ja. En dat kan samen met het kijken en alle verplichtingen die er nu ook zijn. Met alle films die er nu weer spelen.
Nou, ik ben echt een, ik ben zo'n slecht woord voor workaholic, maar ik ben absoluut, ik heb wel eens gezegd, ik word al zenuwachtig van een weekend.
Nou, dat kan ik heel goed begrijpen hoor, dat is niet alleen, dat heb ik ook wel heel vaak. Er moet gewoon wat gebeuren.
Ja.
Ja. Nou, er gaat heel veel gebeuren en sowieso zou ik iedereen willen aanraden Het Leven is Verrukkelijk te kijken.
Ja.
Want die draait zeker nog wel, misschien niet in alle bioscopen, maar in heel veel bioscopen wel. Er is ook nog meer te zien, dat is retrospectief in het AI, waar nog tot en met, als we het goed hebben, 28...
laatste dag van februari.
Februari zijn er nog mooie films te zien.
Hij is echt.
Ja, dat is sowieso een prachtige plek.
Is dit speciaal voor Amsterdam?
Het is speciaal voor Amsterdam, voor iedereen die er buiten intuned, zeker ook natuurlijk.
Ik vind AI een van de beste dingen die in Amsterdam in de afgelopen jaren.
Biedt ook nog even iets meer dan alleen maar bioscoop. Ja. Dus heel veelzijdig. Maar ook in het Joods Historisch Museum is een expositie te zien over
Charlotte
Salomon.
Oh, kijk.
Met leven en theater tot en met 25 maart. Ja. Dus daar is nog even wat tijd.
Ik moet zeggen, Charlotte heeft absoluut mijn leven veranderd.
En ik denk veel, veel andere levens ook. Het is een prachtige, prachtige tentoonstelling met ook jouw documentaire. Die speelt er ook.
Oké. Okay,
daar kan je ook naar kijken.
Ik wist dat die er wel eens een keer... Maar die zit er echt gewoon... Oh, nou ja,
En okay. Heel veel werk van haar natuurlijk.
Ja, nee, dus, ja.
Nou, heel veel te zien en te bewonderen. En ik kijk uit naar de prachtige werken die er nog komen. En die er zijn geweest, die nog te zien zijn in het AI. Bedankt voor dit gesprek.
Dankjewel. Je hebt het me heel makkelijk gemaakt.